Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag voeren we voor onze podcast een gesprek met Jillis Verspoor van Plastiek Breda. Goedemorgen Jillis.
Goedemorgen.
Plastiek Breda, wat is dat voor bedrijfje? Wat doen jullie daar allemaal?
Jeetje, dank dat ik hier mag zijn, vereerd. Laat ik daarmee beginnen.
Fijn dat je wilde komen.
Ja. Wat is plastiek en wat doet plastiek? Nou, in de basis geven wij afgedankte oude tuinstoelen weer een nieuw langdurig leven. Dat is het in de kern.
Ja.
En daar hangt nog een heleboel omheen. Want dat is natuurlijk heel circulair. Dat proberen we zo lokaal mogelijk te doen. Dus we proberen heel erg kleine cirkeltjes te sluiten. Dus dat betekent daar waar lokaal iets van waardeloos materiaal is. Dat is niet waardeloos, maar dat wordt dan gepercipieerd als waardeloos.
Ja.
Dat nemen wij in. Dat vermaken wij tot iets weer wat wel weer waardevol wordt gezien. En dus in ons geval zijn dat oude tuinstoelen. Die vermalen we tot granulaat. Dat granulaat verhitten we tot een bepaalde temperatuur, zodat het kunststof, want het is allemaal kunststof, totdat het kunststof vloeibaar wordt.
Ja.
Dat injecteren of extruderen, zo heet dat dan, weer in een mal. En dan laten we dat even afkoelen. En dan heeft dat weer een vaste vorm. En die vorm zijn balkjes en plankjes.
Ja.
En van die balkjes, plankjes maken wij dan weer producten. En dat zijn producten die mensen natuur dichter bij elkaar brengen. Dus dat is ook weer een element waar plastiek zich echt voor inzet. Ik vind en ik voel dat wij veel te ver bij onze natuur wegkomen te staan. En nog steeds meer. En eigenlijk ook veel te ver bij onszelf, onze kern, wegkomen te staan. En plastiek geeft met haar producten weer de mogelijkhed om tussen het groen te zitten.
Ja.
En weer even lekker buiten te zijn. En even je lekkerder te voelen en over jezelf na te denken. En over je omgeving en met je omgeving te zijn. En dat kan dus met onze producten. En dus moet je dat voorstellen, dat zijn dan tuinstoelen, bankjes, parkbankjes, plantenbakken, boombakken.
Ja.
En samenstellingen daarvan. Dus we noemen dat dan bijvoorbeeld een pop-up oase. Een stukje tijdelijk welzijn. Een stukje tijdelijk groen ergens in een omgeving waar groen en welzijn misschien niet zo vanzelfsprekend is. Dus ja, dat is eigenlijk in de kern, wat plastiek is en waar we voor staan. Ja.
En kun je dan ook alle tuinstoelen gebruiken, zeg maar, die dan mensen aanleveren? Of zit daar nog een bepaalde selectie in? Of?
Ja, bijna allemaal wel. Dat is ook het mooie van een kunststof tuinstoel. De producenten zijn inmiddels zo slim om dat ook allemaal van één en hetzelfde soort kunststof te maken.
Ah, ja.
We gebruiken dan PP, polypropyleen. Zonder enig metaal als bevestigingsmateriaal bijvoorbeeld.
Ja.
Ook geen gelamineerdheid of iets. Dus ook niet verschillende kunststof of plastic soorten door elkaar heen. Waardoor het weer een stuk minder makkelijk te recyclen is. Zeker mechanisch te recyclen. Dus een tuinstoel is gemaakt van PP, 100% PP,
ja.
Stevig, fantastisch materiaal, echt een fantastisch materiaal.
Waarom is het zo fantastisch dan?
Nou ja, omdat kunststof is eigenlijk een hartstikke duurzaam materiaal. Het gaat eindeloos mee, bijna niet kapot te krijgen. Je kan het in allerlei vormen maken, dus je kan er ook hele gave dingen mee doen. Het is alleen wel, je moet het wel op de juiste manier gebruiken. Kunststof of plastic is niet gemaakt om één keer te gebruiken en dan weg te gooien.
Ja.
Niet in de vorm en zeker het PP niet wat wij gebruiken. Als wij PP inzetten voor in een balkje en een plankje, en dat product ook nog eens, hè, dus waar dat palkje of plankje in zit, ook nog eens regeneratief ontwerpen. Dus dat, dan komen we al wat mij betreft erg belangrijk is. Je moet in het begin goed nadenken over hoe je je product ontwerpt.
Mm-hmm.
En hoe je het opbouwt, zodat het kunststof wat daarin zit ook los van het product nog heel lang opnieuw gebruikt kan worden.
Ja.
Omdat het zo eindeloos meegaat, omdat het in allerlei vormen te maken is, kan je het ook op allerlei manieren weer opnieuw gebruiken. Dus als mm-hmm. je het makkelijk uit elkaar kan halen en in een andere vorm weer terug kan brengen,
ja.
Dat noem ik dan regeneratief ontworpen.
Mm-hmm.
Ja, dan kan je het met heel weinig energieverbruik, kan je het nog weer een keer op een manier gebruiken.
Want hoe bevestig je dan nu bijvoorbeeld de plankjes aan elkaar?
Nu gebruiken we daar roestvrij staal voor.
Ah, ja.
Dus dat is gewoon bouten, moeren, schroeven.
Mm-hmm.
En die draai je gewoon heel makkelijk weer van elkaar af.
Ja.
En kan je ook als er bijvoorbeeld een plankje kapot gaat, en dat is knap als dat lukt.
Mm-hmm.
Dan kan je die vervangen door een ander plankje. En het mooie van het materiaal is dan ook weer, dan gooi je het weer bij ons in de vermaler, in de machine. En maken we er weer een nieuwe van.
Ja.
Want dat is ook een eigenschap van kunststof wat mooi is. We kunnen dat toch zeker een keer of 5, 6 zonder substantieel kwaliteitsverlies kunnen we dat doen.
Ja.
Dus het is ook een materiaal wat heel erg geschikt is voor mechanische verwerking
mm-hmm.
en recycling.
Ja.
Ja.
We hebben in onze podcast altijd een tweetal standaard vragen voor al onze gasten. En die vragen wat van jouw fantasie of voorstellingsvermogen. En de eerste vraag is wat het eerste beeld is dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie. Dus wat zie je voor je als je je ogen dicht zou doen en ik zeg duurzaamheidstransitie.
Ja.
Wat zie je dan voor je?
Voor mij is dat eigenlijk heel duidelijk. Want dat is dat wij de omslag hebben gemaakt, of de omslag maken, transitie is bewegend, dus wij maken die omslag naar weer binnen die grenzen, ecologische grenzen van onze aarde komen.
Mm-hmm.
Dus dat wij...
En hoe ziet dat eruit dan?
Ja, zeker veel minder consumeren en dus produceren.
Mm-hmm.
Veel meer... zuiniger zijn op onze eigendommen.
Mm-hmm.
Die eigendommen echt als eigendom weer zien en voelen. Ja, dat ze bij je horen, net zoals het kastje van je oma.
Ja.
Dat je er zuinig op bent. Dat je het, als het beschadiging heeft, dat je het repareert. Dat je het door wil geven aan de volgende generatie.
Mm-hmm.
Dus we moeten dat we dus ook onze producten weer op zo'n manier bouwen en maken.
Ja.
Met kwaliteit. Dat duurzaamheid is langdurig, is langlevend,
mm-hmm.
wat mij betreft. Dus al die waarde die eigenlijk al in die grondstof zit, en al die waarde die eraan toegevoegd wordt door iedereen die daar een handje aan heeft, dat ook gewaardeerd wordt in het product en ook gevoeld wordt en als eigenaarschap. Hè, degene die dat dan uiteindelijk heeft, ook mm-hmm. daar eigenaarschap over pakt.
Ja.
En voelt en het zo lief heeft eigenlijk.
Ja,
ja, klinkt heel filosofisch, maar...
En dus een hele andere relatie met een product dan dat we nu vaak hebben.
Ja, ja.
Dus er is amper een relatie.
Nou, niet. Ik denk, het is meer een statussymbool of toch een stukje perceptie dat als je zoiets hebt, dat je er dan beter door voelt.
Hm.
Omdat die buurman die ook heeft, heb ik die ook. Of ik heb er eentje misschien nog... Ik heb eentje beter of duurder dan mijn buurman.
Ja.
Of ik heb weer de nieuwste.
Ja.
Weet je wel? Dus ik kan er mee showen. Dus het is echt... En dus dat zeg ik ook wat ik eerder al zei. Dan staan we eigenlijk ook... We gaan steeds verder weg van onszelf. Van wie we echt zijn. Mm-hmm. Onszelf echt kennen. Maar hangen onze eigen waarden op aan wat we hebben.
Ja.
En wat we kopen.
Ja. Ja. We hebben nu gehad over wat je voor je ziet bij het woord duurzaamheidstransitie. Heb je ook een woord dat als eerste in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie?
Circulariteit kwam als eerste in mij op.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Dat ligt ook het dichtst bij je praktijk.
Ja, zeker.
Ja,
ja en ik denk ook dat we daar nog een enorme slag te slaan hebben.
Mm-hmm.
Ja, een enorme weg te gaan.
Ja. Ja, je hoort dat de circulariteitsratio in Europa afneemt, hè, in plaats van toeneemt. Dus dat er eigenlijk minder circulair wordt ondernomen of samengeleefd dan het jaar daarvoor of het jaar daarvoor. Dat maakt wel eens zorgen om. Dan denk ik van, hoe kan dat nou? Want het is eigenlijk, circulariteit is iets waar we eigenlijk al een jaar of 10, 15 best wel intensief mee bezig zijn, lijkt.
Ja.
En toch, ja, komt het niet van de grond of zo. Of nou ja, het komt wel van de grond, maar er moet een vliegwiel komen op de een of andere manier.
Ja.
Om het groter en sneller.
Ja, maar en dan komen we weer terug bij die systeemverandering die er ook moet plaatsvinden. Die mindset van ons allemaal, die moet veranderen.
Mm-hmm.
We worden zo beïnvloed door alles om ons heen. Social media, reclames, buren, collega's, mensen om ons heen, onze samenleving. Is allemaal, er is een gepercipeerde behoefte wordt gecreëerd,
mm-hmm.
die er eigenlijk in de basis helemaal niet is.
Ja.
Of hoeft te zijn.
Ja.
En ik ben enorm geïnspireerd altijd door een vent die heet John Sturman.
Mm-hmm.
En die doet aan systeemdenken eigenlijk. En die beschrijft heel mooi in een van zijn lectures hoe die gepercipeerde behoefte, hoe die wordt aangewakkerd, zeg maar. En hoe dat eigenlijk zo'n vicieuze cirkel, versterkende cirkel eigenlijk is. Dat op het moment dat jij denkt van, oh, ik heb meer nodig, moet meer werken. Heb ik minder tijd om iets te doen, moet ik andere dingen inkopen, et cetera, et cetera, et cetera. Waardoor ik weer nieuwe behoeftes krijg, waardoor ik weer harder moet werken. Dat is zo'n, die kan ik zeker aanraden, John Sturman, zoek maar eens een keer op.
Mm-hmm.
Die geeft prachtig weer dat wij eigenlijk onbedoeld via allerlei manieren worden beïnvloed en eigenlijk ten dode zijn opgeschreven.
Ja.
Steeds meer vragen van onze aarde.
Mm-hmm.
En ook steeds nieuwere dingen maar willen moeten hebben.
Ja. Maar is dat dan, ik vraag me dat ook af, is dit iets van alle tijden? Of kijk, vroeger hadden mensen natuurlijk gewoon houvast in het gaan naar de kerk, bijvoorbeeld. Hè? Dus katholiek, protestant. Zou dit dan een soort vervanging zijn geworden? Ja, misschien te ver gezocht, hoor. Maar je hebt natuurlijk die ontkerkelijking die heeft plaatsgevonden. En misschien dat dan daar op een soort x-as materialisme voor terug is gekomen.
Ja, zou kunnen. En het kapitalisme draagt daar natuurlijk ook aan bij.
Ja.
Dat is allemaal winstgedreven, dus die versterkt dat alleen maar.
Mm-hmm. Ja.
Ja, ik vind het. Voor mij wordt het heel, heel filosofisch. Ik vind dat heerlijk om te filosoferen. Maar dan houden we het niet binnen een half uur, denk ik.
Nee. Laten we doorgaan naar de volgende vraag. Want je bent nu een jaar of 4,5 bezig met Plastic Breda.
Ja.
En wat heeft er destijds geïnspireerd om die duurzaamheidskant op te gaan?
Nou, dat begon eigenlijk. Ik heb eigenlijk altijd in de financiële sector gewerkt, bij de banken.
Mm-hmm.
Met veel plezier overigens. Op een gegeven moment begon ik van binnen wat te knagen. Van, ben ik hier nou echt verschil aan het maken? Ben ik hier wat aan het doen? Ik vond het leuk om met mensen te werken, teams te werken, producten te ontwikkelen.
Mm-hmm.
Digitale producten was dat. Ik zat in de softwarekant, IT-kant, verandering. Dus dat begon al een beetje te borrelen.
Mm-hmm.
Ik heb van huis uit ook altijd meegekregen dat zonde om iets weg te gooien. Hè? Dus een houten plankje. Mijn pa die had houten plankjes in de schuur staan. Waar je wat leuks moet. Mm-hmm. Mijn ma die vroeg hoeveel aardappelen wil je hebben. En ja, zoveel aardappelen kreeg je dan ook.
Ja.
Dus zei je vier, kreeg je er vier.
Ja.
Wilde ze af en toe wel eens een vijfde bij maken. Omdat ze wist dat je honger had, weet je wel. Maar, nee, maar daar zuinigheid is wel. Onderbewust zat dat er denk ik altijd in. Ik kwam op een gegeven moment op een zaterdagochtend bij de basisschool van mijn kinderen. Twee dochters en een zoontje. En op die basisschool gingen ze al het meubilair vervangen. Want het was 20 jaar oud.
Ja.
En dat moest verfrist worden. Het zag er wat minder chic meer uit.
Mm-hmm.
En wat zouden ouders dan wel niet denken, hè, als ze dan zo'n school binnenkomen. Mm. Maar goed, al die bankjes, tafeltjes, stoeltjes. Ja, die waren nog prima. Er zaten een paar krassen op. Er zat wat stift op en dat soort dingen.
Ja.
Maar laadjes zaten er nog in. Het werkte allemaal nog hartstikke goed. Tafelbladen zaten er solide op. Dus dat ging naar een vrachtwagen in. En ze hadden ouders gevraagd om even te helpen sjouwen.
Mm-hmm.
Dus één vrachtwagen vol gesjouwd. Halve aula stond nog vol. Vrachtwagen rijdt weg. Dus ik vraag aan de conciërge van... joh, wanneer komt de volgende vrachtwagen? Dan zei hij, die komt niet. Want het is aan de straatstenen niet kwijt te raken. Niemand wil dit hebben. Dus ze gingen daar een container voor bellen. En dat ging gewoon een container in. Ik denk, ja, kan toch niet? Hè, dit is toch echt zo zonde. Ja. Zo perfect spul.
Al die waarden.
Ja, zo prima nog te gebruiken.
Ja.
En dus, ik zelf ook 2 tafeltjes en 2 stoeltjes meegenomen. Ja, stond thuis ook natuurlijk hartstikke in de weg. Mm-hmm. Helemaal, dus uiteindelijk heb ik dat ook weer van de hand moeten doen, helaas. Maar voor mij was dat wel het kantelpunt van, joh, ik wil hier iets voor mee. Ik wil, ik wil toch echt met de kennis die ik in mijn 15, 20 jaar in de financiële sector heb opgedaan, kan ik iets in de circulaire economie gaan betekenen.
Ja.
Dus ik heb mijn nichtje gebeld. En mijn nichtje die bouwt scholen in Nicaragua. Dus mm-hmm. In eerste instantie ik haar gelijk die ochtend gebeld. Joh, ik heb hier nog een hele lading tafeltjes, stoeltjes, bankjes. Ja. Die kan je ongetwijfeld gebruiken. Zegt ze, ja, die kunnen we zeker gebruiken. Alleen het naar Nicaragua transporteren en het daar te krijgen over zee. En dan onverharde wegen, weet ik wat. Nou, dat is niet te doen.
Mm.
Plus, ze stimuleerde daar liever de lokale economie. Ook een hele goede reden.
Ja.
Dus dat was geen optie. Maar wat wel een optie was, om samen met haar eens te brainstormen van, joh, wat kan ik dan? Zij is echt een vrije vogel, echte onderneemster.
Mm-hmm.
Doet wat ze goed vindt, vanuit haar hart opereert ze. Ik denk, ja, kunnen wij eens een avondje gaan zitten en eens kijken of wij tot iets kunnen komen waarin ik iets met die circulaire economie kan. Nou, daarnaast is zij ook en nog steeds tegelzetster.
Mm-hmm.
Dus we zijn uiteindelijk, lang verhaal kort, gekomen tot, nou, als we nou een plastic tegeltje maken, wandtegeltje maken.
Ja.
En enerzijds lossen we dan een heel klein beetje van het plastic probleem, plastic afvalprobleem op. Andere kant zit dat nog dicht bij haar, die ze dan kan zetten.
Ja.
En ik maak weer iets circulairs.
Mm-hmm.
En zo is plastic eigenlijk begonnen.
Ja.
Toen wat heel leuk was en ook heel waardevol is, toen zijn we met dat verhaal, met dat projectplan, zeg maar, zijn we naar STEC gegaan. En mm-hmm. STEC is een duurzame, circulaire broedplaats eigenlijk in Breda.
Mm-hmm.
Waar kleine ondernemertjes de mogelijkheid hebben om te starten.
Ja.
En daar zich te ontplooien. Als STEC je daar groot te groeien.
Ja.
Dus daar mochten we toen komen. Hebben we een plekje op STEC mogen bemachtigen. Zeer inspirerende plek.
Mm-hmm.
Met verschillende ondernemers, met allerlei verschillende kennissen en kunden, zeg maar.
Ja.
Vanuit daar hebben we ons eigenlijk doorontwikkeld. Eigenlijk op de eerste dag hebben we ook Matti, mijn huidige compagnon. Mijn nichtje zit nu niet meer in plastic, maar mijn huidige compagnon Matti, die is, ik noem hem de Willy Wortel van plastic.
Mm-hmm.
Die kan alle machines maken, zelf maken, onderhouden. Mm-hmm. Hij redt ze ook vanuit de schroothoop. Hij is materiaaldeskundige en gepensioneerd onderwijzer en lecturer bij Avans.
Mm-hmm.
En hij zei van, ja jongens, wat jullie plan, hartstikke leuk, uitvoerbaar, niet zoals jullie het bedacht hebben. Maar ik kan jullie wel helpen met machines en een machineparkje. Dit is dan het type kunststof wat je moet gebruiken. Dus zijn kennis konden wij volledig leegzuigen en tot ons nemen.
Ja.
Ja, en zo ontstond plastiek en een wat volwassener versie van plastiek.
Ja.
Waar we ook van wandtegeltje uiteindelijk zijn afgestapt. Was economisch echt niet haalbaar. En dan moest je dan ook met een verschrikkelijke lijm moest je dat dan tegen de muur plakken. Oh, en dat vond ik dan weer het afdoen aan het goede product.
Ja.
Hangt trouwens nog wel een hele mooie wandtegel. Een tegelwand aan de achterkant bij Loya. Dat zit op de Wilhelminastraat. Die kan ik zeker aanraden om daar eens te gaan kijken. Kledingzaak. Mm-hmm. Alleen al om die om mooie kleding te kopen natuurlijk. Duurzame kleding.
Ah, ja.
En om dan onze die achterwand eens te bekijken.
Ja.
Maar we zijn zo langzamerhand overgestapt van wandtegeltjes van PS, polystyreen, naar balkjes, plankjes producten, ja. Wat ik net eerder uitlegde van PP, polypropyleen.
Ja. Is het wat mooi dat het op stek die broedplaats dus dat het ook echt zo werkt, dat er dus gebroed wordt en dat dan mensen elkaar ontmoeten.
Ja, ik noem het ook wel eens een beetje een pilot voor de nieuwe economie. Het is ook echt een hele sociale, het is echt ook echt wel een gemeenschap. Mm-hmm. Hè, dus men ondersteunt elkaar. Het is fijn om daar gewoon binnen te komen en ook al zie je elkaar de rest van de dag niet of spreek je elkaar niet, je zwaait even en dat geeft al een goed gevoel dat je er weer bent, zeg maar.
Ja.
Maar iedereen heeft zijn eigen inbreng. En het hoeft ook niet altijd financiële inbreng te zijn. Dus de ene die helpt enorm mee met het opruimen en schoonhouden van het terrein. En de andere doet het onderhoud van de infrastructuur. En de ene doet hout. Met oud hout dingen maken. Mm-hmm. De andere doet stofferen. De andere doet tuinen. Er is een broodbakker. Er is een lekker restaurantje. Dus er is...
Het is echt een ecosysteem.
Een ecosysteempje, ja. Waar men elkaar ondersteunt, stimuleert, inspireert.
Ik kom een keer kijken. Lijkt me hartstikke leuk.
Ja. Zeker van harte welkom.
Als een keer iedereen. Rond te lopen.
En eens in zoveel tijd worden er ook markten georganiseerd bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Afgelopen zondag was er weer de lentemarkt. Dan staan er ook allerlei marktkraampjes met allerlei circulaire en duurzame ondernemers die daar iets leuks... hartstikke gezellige plek.
Ja.
Ja, heel leuk.
Je bent nu dus die 4,5 jaar bezig met plastiek. Kun je benoemen waar je het meest trots op bent met wat je bereikt hebt?
Nou, ik had nooit voor mogelijk gehouden dat iemand die bij de bank heeft gewerkt... nu hier sta. Mm-hmm. Hier staat met een bedrijf als Plastiek in de kunststof recycling. Mm. Waar ik denk nog het meeste trots op ben, is dat, en wat ik ook geleerd heb, is, en dat wil ik ook echt iedereen meegeven, op het moment dat je echt vanuit je hart opereert en acteert en met mensen communiceert, dan willen mensen... Gunnen mensen je heel veel, willen mensen met je meewerken, gaan de deuren open waarvan ik dacht, waarom gaan die voor mij open?
Ja.
Dus ik zit bijvoorbeeld met, ik ben een circulair ketenproject gestart, waarin binnen de kunststofketen met een aantal bedrijven aan tafel zitten en dan samen een initiatief doen om die keten dichter bij elkaar te brengen. Dus de individuele bedrijven dichter bij elkaar te brengen, aan elkaar te knopen.
Ja.
En daar gezamenlijk iets beters mee te doen, moois mee te doen, circulairs mee te doen.
Mm-hmm.
En elkaar vooral ook bewust maken van iets en ieder zijn of haar proces en belangen. En hoe dat mooi op elkaar kan aansluiten.
Ja.
En die bedrijven zijn bijvoorbeeld, dat is bijvoorbeeld Saver. Dat is een afvalverzamelaar in de regio West-Brabant. Kempenaars, dat is een papier, kunststof en kartonverwerker. Echt allebei hele grote bedrijven met enorme volumes waar dat doorheen gaat. Mm-hmm. En dan ik. Ja. Met mijn kleine bedrijfje Plastiek.
Ja.
Who am I? We zijn met z'n twee kompion en één werknemer. En dan Zoontjes Boomprojecten. Die doet dan groen bomen in bakken. En dat zie je hier in Breda ook veel.
Mm-hmm.
Ja, en met z'n vieren zitten wij aan tafel. En dat ik vanuit mijn initiatief... Dat zulke grote bedrijven met zulke belangen en zulke volumes... met mij aan tafel willen zitten en ook echt mee willen werken aan zo'n initiatief.
Nou, ja.
Daar ben ik apen trots op.
Ja.
Ja.
Heb je toch een spot gevonden, inderdaad. Een...
Ja.
Ja.
Ja. En dus mensen samen kan brengen, bedrijven samen kan brengen en dus blijkbaar kan bewegen tot samenwerking.
Ja.
Wat bijdraagt aan die circulaire economie. En, ja.
Jij noemde net van... Hoe erg het kan helpen om vanuit je hart te handelen.
Ja.
Maar ja, hoe leer je dat dan? Of hoe doe je dat dan?
Door naar je hart te luisteren.
Mm-hmm.
Ja, dat is heel simpel.
Ja. Ja, dat zeg jij.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen... die gewend zijn om al 20 jaar bij een financiële instelling te werken...
Ja.
Dat er misschien wel iets broeit in hun.
Ja.
Maar dan die stap zetten naar... Wat wil ik nu eigenlijk? Of hoe kan ik een maatschappelijke bijdrage leveren? het lijkt me toch nog best wel lastig om dan zo'n stap te zetten of zo'n keuze te maken.
Ja, maar het hoeft niet, en dat was bij mij ook niet, het hoeft niet in één keer een enorme stap te zijn. Hè? Mm-hmm. Gewoon gaan doen. De eerste stapje. En voor mij was toen mijn hart geraakt werd in die aula op de basisschool.
Ja.
Toen ben ik gewoon gaan bellen naar mijn nichtje. Van joh, kan je er iets mee? Mm-hmm. Help mij eens. En mijn vrouw die heeft ook mij mee helpen denken van joh, maar je zit hier al een tijdje mee. Waarom neem je ze niet? Dus verzamel ook mensen om je heen die je stimuleren en helpen. Ja. Ook al zie je het zelf even niet meer zitten of durf je zelf niet. Iemand anders die je eventjes mee kan nemen. Of
ja.
Ik persoonlijk, ik ben ook altijd iemand die, ik sta op de rand van het zwembad. Maar ik durf eigenlijk niet te springen.
Mm-hmm.
Waarom niet? Geen idee.
Ja.
Maar dus die stap voor mij was ook echt om echt die teen in dat water te steken alleen al. Ja, dat was gewoon doen. Hè? Ik heb dat toen gedaan. Ja, dat was, dan voel je, oh, nou, dat water is eigenlijk helemaal zo koud niet.
Ja.
Best lekker.
Mm-hmm.
En dan is het ook fijn als je mensen om je heen hebt die je dan of in dat water liggen en denken, joh, kom maar joh, het is hartstikke lekker hier. Ja. Of achter je staan en zeggen, joh, en nou een duwtje geven. Hè, en ga maar gewoon.
Ja.
Dus klein beginnen. Luister naar je hart, daar begint het mee. Dan klein beginnen, kleine stapjes zetten. En gewoon gaan doen en ervaren.
Ja.
En dan val je een paar keer, maar dan val je niet zo hoog. Dan ga je stijver op en dan doe je het nog een keer.
Ja.
Of doe je het net iets anders.
Ja.
En zo kom je er wel, hoor.
En zo kom je er wel.
Want als je mij gevraagd hebt van, joh, als je mij 4,5 jaar geleden had gevraagd, ja, je hebt daar een machinepark staan met een aantal extruders. Je bent met allerlei grote bedrijven die helemaal niks met financiële services te maken hebben, zit je aan tafel. Hm. Had ik gedacht, ah, maar hoela niet.
Ja.
Dat durf ik niet eens.
Ja.
Weet je? Maar uiteindelijk kom je er, gaandeweg kom je er wel.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook ondernemerschap dan.
Ja.
Creativiteit, durf, ja. Moed.
Ja, ja. Ja. En dus nogmaals, hè, als je je ogen open houdt al en je vanuit je hart acteert, dan zie je vanzelf veel meer al wat je hart je ingeeft, zeg maar. Hè. Dus mm-hmm. als je een nieuwe auto wil kopen of net een nieuwe auto gekocht hebt, dan zie je er opeens veel meer op de weg ja. van die auto dan daarvoor.
Ja.
Nou, datzelfde ja. geldt op het moment dat je een idee hebt of naar je hart luistert, ik wil graag dit bereiken. Dan zie je ook veel meer in die trend. En dan zie je ook veel meer de kansen en de mogelijkheden.
Mm-hmm.
En als je dan in kleine stapjes met een beetje durf ook die gewoon aangrijpt. En op het moment dat je dan die kans probeert aan te grijpen en je acteert en vanuit je hart,
mm-hmm.
is de kans ook heel groot dat het lukt.
Ja.
Dat heb ik echt ervaren.
Ja.
Dat is nou, dat is mooi. Echt een openbaring geweest.
Ja.
Ja.
Ja. Nog een laatste vraag. Hè? Wanneer we nu 10 jaar verder in de toekomst kijken, aan welke positieve veranderingen heb jij dan bijgedragen?
Nou, zeker dat in mijn omgeving, en ik hoop dat die steeds verder reikt, men bewust is geworden en overtuigd is geraakt van dat circulariteit essentieel is.
Mm-hmm.
En dat we er allemaal graag dat we dat ons eigen hebben gemaakt. Dat het nieuwe normaal is geworden.
Ja.
Dat wij afgestapt zijn van alleen maar kopen, kopen, kopen. Maar juist weer echt zijn gaan waarderen wat we hebben.
Mm.
En trots op zijn wat we hebben.
Ja.
En dat we ook wel weer dichter bij onszelf zijn weer komen.
Mm-hmm.
Hè? En dus ook dichter bij onze buren op een persoonlijk niveau. En niet concurrerend op hoe groot en duur je auto is.
Mm-hmm.
Maar omdat je het gewoon leuk vindt om een gesprek te hebben door de heg heen.
Ja, ja.
Of bij elkaar eventjes op de borrel te komen.
Ja, ja. Ja, precies. Ja,
ja.
Mooi. Ja, ik zie het al voor me, zeg maar. En ook hoe jouw bedrijf je dan daar een bijdrage aan levert met dat bewustwordingsproces en het ook heel praktisch maken van die circulariteit.
Ja, ja. Tastbaar.
Ja.
Ja, zeker. Mooi.
Fijn, Jillis. Dank je wel voor jouw bijdrage in onze podcast. Ik vond het heel inspirerend.
Jullie bedankt. Ja.
Graag gedaan. Graag gedaan. En beste luisteraars, jullie ook dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende podcast.